Gemeente, eerst even de volgende mededelingen. Aanstaande zondag zal er voorbereiding zijn voor het heiligavondmaal. Vandaag is de collecte, de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij beginnen deze kerkdienst met Psalm 42, het derde en het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, en maar de Heere zal uitkomst geven.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, de versen 19 tot en met 34. Johannes 1, vers 19 tot en met 34. En we zingen in aansluiting daarop het 5e vers van Psalm 111. Het is trouw, al wat hij ooit beval. En dit is de getuigenis van Johannes toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed: ik ben de Christus niet. En ze vraagden hem: wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tot hem: wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen aan degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Maakt de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem: waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende: ik doop met water, maar hij staat midden onder uw lieden die gij niet kent. Deze is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bet Abara over de Jordaan waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. tijd in onze overdenking van de prediking van Johannes de Doper en we hebben daar met elkaar al een aantal malen bij stilgestaan. Komen wij vanmorgen aan dat aspect waarin we eigenlijk wel het hoogtepunt van de prediking van de bediening van Johannes de Doper mogen zien. Namelijk dat hij de Heer Jezus aanwijst als het Lam Gods. Onze tekst vindt u in het 29e vers van Johannes 1. Johannes 1 vers 29. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wij willen samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij zullen vanmorgen dankzegging doen en voorbeden. Dankzegging voor zuster Van Dis die uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen in de afgelopen week. Dankzegging ook voor de tweeling van de familie Theo die ook weer thuis mocht komen. Voor broeder en zuster Hobbel die in de afgelopen week een huwelijksjubileum mochten vieren. Voor de geboorte van een dochter bij Hans en Kobi vroeg in de wei. Een hele voorspoedige geboorte. En eveneens voor de geboorte van een dochter bij Arco en Janine de Bakker. Maar daar is het niet zo voorspoedig gegaan. Moeder en kind liggen nog in het ziekenhuis in Dirksland. En dan willen we voorbeden doen voor onze zieken, de broeders Schellevis en Wiegel. En u hebt van de week uiteraard ongetwijfeld gehoord dat ook broeder Peet Wessels in het ziekenhuis is opgenomen. Aanvankelijk in Dirksland, daarna overgebracht naar het Sint Clara ziekenhuis in Rotterdam. Daar moest hij onmiddellijk een ernstige operatie ondergaan. Hij is nog erg ziek en we willen uiteraard hem en ook zijn vrouw, voor wie hij in de laatste maanden en jaren eigenlijk toch zoveel heeft mogen doen en die ook in zorgelijke situatie in de Samaritaan nu verblijft, aan de Heere opdragen. Laten we samen bidden. U hebt ons vanmorgen weer bij elkaar gebracht, Heere, na een week die voor sommigen van ons heel rustig verlopen is en die voor anderen heel emotioneel is geweest. Maar we zijn er vanmorgen allemaal nog. We danken u ervoor dat u ons leven hebt gespaard en dat wij vandaag nog weer uw dag mogen beleven en dat we op deze dag die naar uw naam genoemd is en aan uw dienst gewijd ook weer samen mogen komen in uw huis. En waar kunnen we beter zijn dan daar waar gij uw woord laat verkondigen, Heere. En als u het dan ook nog geeft dat allerlei andere stemmen eens een ogenblik tot zwijgen mogen komen, zodat we alleen maar uw stem mogen horen, uw woorden mogen vernemen, die woorden der zaligheid, die woorden van het leven, van het echte, van het eeuwige, van het onvergankelijke leven, dan is de kerk toch wel een heel bijzonder plekje. En dan is de kerkdienst toch wel een heel bijzondere gebeurtenis, Heere, als we hier echt u mogen ontmoeten. We bidden dat dat zo mag wezen. Dat we zo deze kerkdienst mogen beleven, dat we het zo mogen ondervinden wat de dichters in de psalmen ook al eens onder woorden hebben gebracht. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? En de begeerte naar uw huis hebben ze eveneens tot uitdrukking gebracht. Hoe branden mijn genegenheden om zeer een voorhof in te treden? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Heere, geeft u ons die ervaring dat wij hier niet alleen maar elkaar mogen ontmoeten, dat we niet alleen maar onze zondagse gang hebben gemaakt en dat we niet alleen maar een kerkdienst hebben bijgewoond, maar dat we hier voor uw heilig aangezicht bijeen zijn. En dat we het mogen ondervinden dan, dat gij tot ons spreekt. Geef ons zo een gezegende samenkomst. Geef dat uw woord op de rechte wijze mag worden vertolkt. Geef dat we het verstaan mogen met ons hart. En wilt u alles wat hinderen en schade zou kunnen doen wegnemen Wilt u geven dat, dat de duivel geen vat op ons heeft en dat allerlei afleidende gedachten ons geen parten zullen spelen, maar dat het alles mag liggen onder het beslag van uw heilig woord. Zegen dat woord voor ons, zegen het ook voor hen die niet naar de kerk kunnen. We denken met name ook aan hen die met ons meeluisteren. Heren, laat het voor hen ook echt een goed uur mogen zijn, een gezegend uur en zo ook een gezegende zondag. Wees u met de verkondiging van uw evangelie overal. Sterkt u degene die gij tot die taak geroepen hebt. Wilt u ze bekwaamheid geven, wilt u ze getrouw maken, heren, want een mens, ook een predikant, ook iemand die geroepen is om het woord uit te dragen, loopt allerlei gevaren en hij kan zijn eigen gedachten zo gemakkelijk aan uw woord opdringen en dan zijn eigen gedachten doorgeven als ware het uw woorden en zo mensen toch ook weer op een dwaalspoor brengen. Ze moeten ervoor bewaard worden, heren. Geeft u ze dan ook getrouwmakende genade om niet anders te weten dan datgene wat gij wilt laten verkondigen. En laat zo ook de valse leer, de dwaalleer, geen effect hebben. Wilt u waken over uw woord en wilt u waken over uw kerk en wilt u geven, o God, dat uw volk bewaard mag blijven bij de waarachtigheid en tegelijkertijd de eenvoudigheid van het evangelie van de Heere Jezus Christus. We hebben ook reden tot dankbaarheid, heren. We hebben zojuist een aantal factoren genoemd, een aantal redenen genoemd die inderdaad reden tot dankbaarheid geven, ook in het midden der gemeente. De tweeling van de familie Theo mocht weer naar huis. U hebt die beide kleintjes willen sparen, heren. En ze mochten zover herstellen dat ze weer naar huis kunnen. En nu weer helemaal verzorgd mogen worden door hun eigen ouders. Wilt u het wel maken? Wilt u die in uw goedheid deze levens hebt willen beschermen? Verder ook voor ze zorgen. En laat het ze aan niets ontbreken. Denk ook aan zuster Van Dis die het voorrecht hebt geschonken dat ze uit het ziekenhuis weer naar huis mocht. Ook over haar was uw goede hand uitgestrekt en laat het haar inderdaad tot echte en oprechte dankbaarheid mogen brengen om u de Heere de eer te geven. Denk ook aan zuster en broeder Hobbel die mochten gedenken hoe gij ze een huwelijksjubileum deed beleven. Heren, de jaren die achter hen liggen zijn jaren waarin gij ze gespaard hebt en de jaren die voor hen liggen en we weten niet hoeveel dat er zullen zijn. En of dat inderdaad ook wel in jaren uitgedrukt zou kunnen worden. Maar wilt u ze met uw hand begeleiden en wilt u ze blijven verzorgen en uw zegeningen blijven schenken. Geef ze uw gunst in rijke mate te ervaren en geef ze een dankbaar hart. Heren, dankbaarheid is ook op zijn plaats als we denken aan Hans en Kobi vroeg in de wei. Ze hebben die periode van wachten, van in verwachting zijn, uiteindelijk zien afronden met de voorspoedige geboorte van een kindje. We danken u ervoor, heren, dat u dit kind hebt geschapen en dat u het ook alles wel gemaakt hebt bij de geboorte. Heren, er is alle reden om uw naam te eren voor deze weldaad. We danken u ook voor het feit dat Arco en Janine de Bakker met een dochter werden verblijd, al was er daar toch wel wat zorg en al zijn er nog altijd wat moeite en al is Janine met haar kleine nog altijd in het ziekenhuis. Heren, toch is er reden tot dankbaarheid. U hebt weer bewezen de schepper te zijn. U hebt weer een wonder voor hun ogen gedaan als er een kind ter wereld mag komen. En u hebt toch ook door alles heen het leven van de moeder willen sparen. Maak het nu verder ook wel. En geef dat deze twee kinderen in gezondheid mogen opgroeien en dat de vrezen van uw naam in hun leven zou mogen openbaar komen. Heren, dat is het toch waar het om gaat met ons, met onze kinderen. En hoe jong ze ook zijn, laten we ze maar vroeg tot u de Heere brengen om ze aan u op te dragen en ze in uw zorgen aan te bevelen. We hebben ook reden Tot speciaal gebed, heren, voorbeden in het midden der gemeente. Opnieuw voor die broeders die we al meer dan eens genoemd hebben. En wier situatie misschien niet zo heel veel verandert, maar waarvan toch in beide gevallen duidelijk is dat ze aan een ernstige ziekte lijden. Een ziekte waar de dokter ook geen raad op weet. O heren, wilt u aan die beide broeders gedenken en ze in deze fase van hun leven, waarin ze zoveel van hun krachten zijn kwijtgeraakt en waarin er zoveel zorgen zijn gekomen, wilt u ze in deze fase van hun leven maar alles schenken wat ze voor lichaam en ziel nodig hebben. Voor het lichaam, maar niet minder voor de ziel, heren. En dat ze zo bij u een schuilplaats mogen zoeken en vinden en ondervinden hoe waar het is dat degene die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten nu ook mag vernachten en veilig mag zijn en rustig mag zijn in de schaduw van de Almachtige. Heren, en dan heel bijzonder denken we aan broeder Wessels. U weet wat er mankeert. U weet de ingrijpende dingen die hebben plaatsgevonden toen hij plotseling naar het ziekenhuis moest. Bleek dat er een hersenbloeding had plaatsgevonden. Dat er nog een ander, een nog ernstiger probleem zijn leven onmiddellijk bedreigde. Dat hij onmiddellijk moest worden geopereerd. Heren, hij is er nog. Hij is er nog. Hij heeft door de operatie heen mogen komen. Maar hij is erg ziek. Erg zwak. Heren, zijn leven is altijd nog in gevaar. Wij bidden van u dat u hem in uw gunst wilt gedenken. Zoals u dat tot nog toe hebt gedaan. Zegen de zorg die aan hem besteed wordt. Zegen de middelen die gebruikt worden. En zou het alles nog mogen dienen tot geleidelijk herstel, heren. U weet wat het voor hem betekent, wat hij nu meegemaakt heeft. En als het hoe langer hoe meer tot hem door zal gaan dringen, wat een strijd hij daar ook mee zou kunnen gaan krijgen. Vooral ook met het aspect dat hij nu ook voor zijn vrouw niet meer zorgen kan. Heren, we dragen ook haar aan u op. In de Samaritaan, waar zij verzorgd wordt en waar het toch eigenlijk maar zo moeilijk, ook voor de kinderen, duidelijk is hoeveel ze nog begrijpt van wat zich om haar heen afspeelt en wat zich nu met haar man heeft voorgedaan. U weet haar geest ook te bereiken, heren. Ook met uw woord, ook met uw genade. En laat ze het zo ervaren mogen dat u ook aan haar denkt en in uw gunst voor hen zorgt. Denk ook aan de kinderen die met zorgen vervuld zijn. Zegen ze met kracht en zegen ze met uw nabijheid en geef dat ze mogen doen wat ze doen kunnen voor hun beide ouders. Laat er zo ook de gebeden voor hen mogen opstijgen, o God. Ook uit het midden der gemeente is in de regel veel meeleven met elkaar in dagen van ziekte en in dagen van zorg. Maar laat dat niet alleen bestaan in het sturen van kaarten, maar vooral ook in het werk in de binnenkamer. In het gebed voor en met elkaar. Om zo de noden en de lasten van elkaar aan u de Heere op te dragen. En daar zelf ook werkzaam mee te zijn. Maak het zo wel, o God, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 65ste psalm. Het tweede en het derde vers. Psalm 65, het tweede en het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden. En daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Thank you. het zal ongeveer 6 maanden zijn geweest dat Johannes de Doper nu gepreekt heeft. Daar bij de Jordaan in de woestijn van Judea. We hebben met elkaar een en andermaal geluisterd naar wat hij preekte. Het steeds weer terugkerende thema in zijn prediking is geweest de oproep tot bekering. Vanuit het motief dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. En ook vanuit het andere motief dat als dat koninkrijk der hemelen dan zou gaan komen, de koning van dat rijk ook rechter zou zijn met de wan in de hand. En dat heeft Johannes gepredikt en daar zijn mensen naar komen luisteren en daar hebben mensen naar gehoord en daar zijn mensen ook onder tot bekering gekomen. En Johannes de prediker is daarom ook Johannes de Doper geweest. Die hen die met belijdenis van hun zonde tot hem kwamen en die ingezien hadden dat hun leven een verloren leven is en dat ze vergeving nodig hadden. Mensen die die belijdenis deden, heeft Johannes gedoopt in het water van de Jordaan. Maar in die prediking heeft hij ook al wat over de koning gezegd, maar hij heeft hem nog niet aangewezen. Hij heeft nog nooit tegen het volk Israël kunnen zeggen wie die koning van dat koninkrijk is. Dat mocht nog niet, dat kon nog niet. In de eerste plaats wist Johannes nog niet eens zelf wie die koning zou zijn. Hij kende hem niet. Maar het zou wel het hoogtepunt worden van zijn prediking. Als hij daar aan het volk dat hij eerst die oproep tot bekering had laten horen, ook zou mogen zeggen in wie er nu vergeving van hun zonden is. En bij wie ze mogen schuilen met al hun ongerechtigheden. Er is een deputatie van het Sanhedrin gekomen om aan Johannes te vragen wie hij nu eigenlijk is. De Joodse leiders hadden natuurlijk de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er geen valse dingen onder het volk verkondigd werden en daarom moesten ze nauwkeurig onderzoek doen naar elke beweging die er ontstond onder het volk en naar elke prediker die zonder dat zij het wisten en zonder dat hij bij hen een opleiding gehad had, toch het woord ging nemen en te proberen een vol aantal volgelingen achter zich te krijgen. En ze hebben dat een poosje aangezien daar in Jeruzalem en toen hebben ze toch gezegd, we moeten er maar eens polshoogte van nemen. En ze hebben een aantal gedelegeerden naar Johannes gestuurd met de vraag, wie zijt gij? Bent u soms de Christus? En daar heeft Johannes kort en bondig op geantwoord, nee. Ik ben de Christus niet. Wie bent u dan? Zijn voorloper, Elias? Nee, ik ben ook Elias niet. Wie dan? De profeet? Ze verwachten kennelijk een groot profeet. Nee, ook die niet. Nou, wat dan? We moeten straks terug, we moeten verslag doen. Wat moeten we zeggen aan degene die ons gestuurd hebben? Wie bent u? Wat zegt u van uzelf? Heel bescheiden, heel ootmoedig, zegt Johannes. Ik ben maar een stem. De stem van de roepende in de woestijn. Meer pretenties heb ik niet. Ik ben uitgezonden om de weg voor de Heere te bereiden. En daarom moet ik spreken. En voor de rest. En dan weten ze het. Nee, ik ben de Christus niet. Ik ben niet de Messias als u dat soms dacht. Ik kan u wel zeggen dat hij dichtbij is. Hij komt straks, hij komt na mij. Hij zal veel meer zijn dan ik. Veel hoger in aanzien staan. Vergeleken met hem ben ik nog minder dan de minste slaaf die nog niet eens waardigheid bezit om zijn schoenen los te maken. Maar hij die komt en nu nabij is, hij staat al in uw midden. U kent hem niet, maar hij staat al in uw midden. En Johannes zegt dat omdat hij hem ziet staan. Want Johannes kent hem intussen wel. En dat zagen we vorige week, want deze Heer Jezus is een keer tot Johannes gekomen en heeft aan Johannes gevraagd of de Johannes hem dopen wilde. En na allerlei dingen die eerst opgeruimd moesten worden, allerlei misverstanden van de kant van Johannes, heeft de doper ook Jezus gedoopt. En vanaf dat moment kent hij hem. Toen is hem het licht opgegaan. En vanaf dat moment heeft hij geweten niet alleen wie hij was, maar ook wat zijn werk zou zijn. Wat zijn identiteit zou zijn. En hij ziet Jezus daar staan. Maar meer mag hij nog niet zeggen. Alleen maar hij staat midden onder u die gij niet kent. En waarom mag hij niet meer zeggen? Omdat het niet tot de competentie van Johannes behoort om het moment te bepalen waarop Jezus zich wil gaan openbaren. Dat behoort alleen maar, dat staat alleen maar in de macht van de Heere Jezus zelf. En als Johannes als voorloper hem zal gaan bekendmaken, als hij als heraut de koning zal gaan aanwijzen, dan mag deze ondergeschikte Johannes dat alleen maar doen op het moment waarop de koning hem daar een teken voor geeft. Niet eerder. Dat zou eigenmachtigheid zijn. En dus moet Johannes wachten totdat de Heer Jezus het teken geeft. En dat gebeurt een dag later. Als die deputatie daar geweest is en als ze weer weggegaan zijn, teruggekeerd naar Jeruzalem. Jammer voor hen dat ze dat moment van de volgende dag niet meer meegemaakt hebben. Want dan hadden ze nog veel meer kunnen vertellen daar in Jeruzalem. Maar ze zijn kennelijk vertrokken de dag daarna. En zo begint onze tekst. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende. Leest u daar niet overheen. Gaat u niet onmiddellijk naar zie het Lam Gods. Maar leest u ook dat eerste gedeelte van vers 29. Johannes zag Jezus tot zich komende. Wat betekent dat? Daar stond de Heer Jezus te midden van de luisteraars. Daar stond de Heer Jezus te midden van de mensen die samen met elkaar naar Johannes stonden te luisteren. En op een gegeven ogenblik maakte de Heer Jezus zich los uit die scharen. Treedt hij naar voren en komt hij daar in die ruimte staan tussen Johannes en de luisterende scharen. Als je het zou mogen zeggen in de termen van zoals wij hier bij elkaar zijn, hij ging daar staan, hier in de tuin. Om zo zichzelf zichtbaar te laten zijn voor iedereen en tegelijkertijd Johannes een teken te geven. Johannes, nu mag je het zeggen. Nu mag je mij aan het volk aanwijzen. En Johannes begrijpt het met zijn uitgestoken vinger, zodat de schare het ziet op wie hij wijst, spreekt hij die beroemde woorden, zie het Lam Gods. En zo hoort het volk het hoogtepunt van de prediking van Johannes. Merkt u wat hier gebeurt? Als Johannes met zijn vinger uitgestrekt in de richting van de daar alleen staande Jezus wijst. En als hij hem aanwijst als het Lam Gods. Waarom zou hij hem trouwens zo genoemd hebben? Waarom zegt hij niet eenvoudig tegen de scharen, want er was kennelijk toch een verwachting in die dagen. Al het volk was verwachtende, zo lezen we ergens in de beschrijving van de geschiedenis van Johannes. Er moet wat gebeuren in de mening van het volk. En die deputatie uit Jeruzalem die heeft ook als eerste vraag gesteld, bent u Johannes, misschien de Christus? Waarom zegt hij niet heel rechtstreeks tot het volk, zie de Christus, zie de Messias, zie de lang beloofde verlosser, zie degene van wie de profeten gesproken hebben en van wie onze vaderen, naar wie onze vaderen verlangd hebben. Waarom zegt hij het niet zo? Maar waarom gebruikt hij die woorden, zie het Lam Gods? U herinnert zich dat Johannes een zoon van Zacharias was. En Zacharias was een priester. Een zoon van Aaron, uit de dagorde van Abia, was getrouwd met Elisabeth. En Elisabeth was ook uit de dochteren van Aaron. En u weet dat het priesterschap erfelijk was. Dus is Johannes priester. geroepen om zijn ambt, zijn priesterambt te bedienen. En zei het dan dat hij dat priesterambt niet in Jeruzalem, in de tempel bedient. Hij bedient het wel. Hier, in de woestijn. En God gebruikt hem als priester. En het behoorde tot de taak van de priester om het offerdier aan te wijzen. Bijvoorbeeld op de grote verzoendag. Dat was priesterwerk. Dat was de taak speciaal van deze ambtsdrager. En dat is eeuwenlang zo geweest. En iedere keer weer, als we alleen al aan de grote verzoendag denken, elk jaar opnieuw moest de dienstdoende hoge priester met zijn vinger aanwijzen welk dier er geslacht zou worden. Eeuwenlang is dat zo gegaan. En nooit, nooit tot nog toe is het lam aangewezen. Altijd ging het om een lam, een offerdier, een van de vele, van die lange reeks van offers die jaar in jaar uit onder de oude bedeling moesten worden gebracht. Maar die periode van toen, die periode van verwachten, van de belofte, is nu verleden tijd. Er komt nu een nieuwe tijd. Want nu is het koninkrijk nabij gekomen. En nu gaan Gods beloften waar worden. En wat nog nooit één zoon van een priester heeft mogen en kunnen doen, dat mag deze priesterzoon in de woestijn wel doen. Niet maar een lam, een van de vele aanwijzen, maar zeg ik, zie, het lam Gods. Het echte. Het volmaakte, het enige. U voelt wel, dan loopt de oude bedeling op zijn eind. Dan gaat het nu allemaal nieuw worden. Dan is de periode van de belofte wordt afgesloten. En dan komt de periode van de vervulling. U zegt maar, waarom noemt hij hem nou het lam? Want dat is toch wel een heel specifiek offerdier. Er werden allerlei soorten dieren tot offer gebracht. Maar waarom heet Jezus nu het Lam Gods? Dat is een herinnering aan een andere gebeurtenis die diep in het geheugen van Israël stond ingegrift. Een gebeurtenis uit het verleden, uit de geschiedenis, die heel duidelijk gemarkeerd was in de geschiedenisboeken. De herinnering aan die nacht in Egypte. Die laatste nacht. Dat was de nacht van de verlossing, maar dat was ook de nacht van de grote verschrikking. Dat was de nacht van de verderfengel. De nacht van de tiende plaag. God zond zijn verdervende engel door Egypte met de opdracht om alle eerstgeborenen te slaan. Overal. In elk huis. In het paleis van Farao. En in het eenvoudigste hutje van de minste Egyptenaar. Maar ook in het land Goshen. Ook daar waar de Israëlieten woonden. Want ze derven allen de heerlijkheid Gods. En er is er in Egypte en er is er onder Israël in Egypte van nature niemand die God zoekt. En ze zijn allemaal afgeweken. En ze liggen allemaal onder het oordeel. Dus ook in het land Goshen zal de plaag voltrokken worden. Ook daar zal de verderfengel doorgaan. Moeten ze daar dan ook hun kinderen? Moeten ze daar dan ook allereerst geborenen missen? God maakt een uitzondering. Maar die uitzondering die zal er alleen maar zijn als de dood daar al geweest is. En u weet hoe de Heere dat allemaal invulde. Ze mochten een lam slachten. En ze mochten het bloed van dat lam opvangen. En ze mochten en ze moesten dat bloed aan de bovendorpen en aan de beide zijposten van de deur strijken. Ten teken dat, dat vergoten bloed zei het immers, ten teken dat de dood daar al geweest was. En achter dat bloed, maar de Heere zei dan ook nadrukkelijk via Mozes, dat ze hun huizen niet uit mochten in die nacht. Ze moesten achter gesloten deuren blijven. Ze moesten achter dat bloed blijven. En achter dat bloed, daar was veiligheid. Maar alleen achter dat bloed. Een ander middel dan dat bloed van het lam was er niet. Alleen daar was bescherming. Alleen daar ontlaadde de toorn en de gramschap van God niet. Maar dan moest er dus wel degelijk een lam zijn. Een geslachtlam. En dan moest er wel degelijk bloed van dat onschuldige gave lam aan hun deuren worden aangebracht. Wat doet Johannes? Ik zei, als priester wijst hij het offerdier aan. Maar Johannes staat niet alleen in de lijn van de priesters van het Oude Testament. Johannes staat ook in de lijn van de profeten. Jezus zal dat zeggen. Wat denkt u dat Johannes is? Een profeet? Ik zeg u, veel meer dan een profeet. Hij staat ook in de profetische lijn. En u ziet de lijn lopen. Er was een profeet onder het Oude Verbond die zei, als een lam is hij ter slachting geleid. En zoals een schaap stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Jesaja 53. En van Jesaja 53 loopt de lijn naar de oever van de Jordaan waar Johannes staat. Zie het lam Gods. De lijn loopt in het Nieuwe Testament door. Ik denk aan Paulus, die aan de Korintiërs schrijft. Ook ons Pascha is voor ons geslacht. Gemeente, er is nog een aspect in die boodschap van Johannes als hij hem het als het lam aanwijst. Want hij wijst hem nadrukkelijk aan als het lam Gods. Heeft dat ook nog betekenis? Wel, elk woord heeft betekenis en zeker in teksten als deze. En we doen onszelf alleen maar tekort en we doen ook het woord van God tekort als we woorden overslaan. Het lam Gods. Die andere dieren, die paaslammeren, die waren bezittingen van de Israëlieten. Ze moesten zo'n lam uit hun kooi halen, uit een schuur of uit de wei of waar ze er ook waren. En ze moesten een stukje van zichzelf offeren. Maar als het over het lam gaat, dan draagt niemand daar iets aan bij. Het lam komt niet van beneden. Het lam is niet van ons. Maar dat is het lam dat God geeft. Dat God in zijn onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke zondaarsliefde aan een gevallen wereld schenkt. Voor dit offer heeft de mens geen enkele bijdrage geleverd. Maar hij komt uit de hemel, neergedaald van de troon van God. Voortgekomen uit de gedachten Gods. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en geen mensenhart heeft bedacht, dat heeft God bereid. God heeft een verlossingsweg bereid, uitgedacht, geopend voor verloren Adams kinderen. En hij heeft die verlossingsweg gegeven in dit lam. Maar behalve dat hij het lam Gods is in die zin dat hij bij God vandaan komt, is hij ook het lam Gods dat door God volkomen wordt aanvaard. Hij is uit God, maar hij is ook weer tot God. En God spreekt zijn welbehagen erover uit. Heeft Johannes dat niet gehoord? Toen hij Jezus doopte in de Jordaan en toen hij de geest zag neerdalen in de gedaante van een duif om op Jezus te blijven. En toen daar die stem klonk. Toen Jezus zich één maakte met zijn zondaarsvolk en dat zondaarsritueel van de doop onderging, zich liet begraven in het water om zo op te staan, onder het oordeel Gods ging buigen, want dat betekende het toen hij zo aandrong aan Johannes om gedoopt te worden. Toen aanvaarde hij zijn werk, zijn,
Zijn verlossingswerk, zijn werk dat hij voor de voorlopig doen moest in staat van vernedering. En toen hij zo in de wateren van de Jordaan was ondergegaan en erop uitgekomen, toen klonk er een stem: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Zoals Christus toen was. Zoals Christus als de gewillige borg zijn borgstelling waar maakte. Zie, ik kom om uw welbehagen te doen. Zoals Christus zich bereid verklaard heeft om het ganse werk te doen en de straf tegen de zonde te dragen en de schuld uit te delgen, zo behaagde hij aan God. Zo was hij zijn vader welbehagelijk, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En daarom ook is hij het lam Gods, dat de vader behaagt. Zo'n paaslam moest gaaf zijn, eenjarig, zonder enig gebrek. Nou, als er ooit één lam geweest is waarvan God heeft kunnen zeggen, zonder enig gebrek, dan is dat dit lam. En daarom kan hij, maar dan ook hij alleen, verlossen. Daarom kan hij, maar nogmaals met nadruk, hij alleen doen wat Johannes verder zegt, namelijk de zonde der wereld wegdragen. En dan vraag ik uw aandacht voor het feit dat Johannes over zonde in enkelvoud spreekt. U zegt, zou hij niet beter in het meervoud hebben kunnen spreken, want er zijn toch onnoemelijk veel zonden. Ja, het lijkt alsof Johannes, als hij meervoud gesproken zou hebben, het nog dieper gepeild had dan nu, maar het is niet waar. Want als hij het in het enkelvoud zegt, dan is dat nog veel ingrijpender dan wanneer hij alleen maar over al die zonden zou hebben gesproken, die we met onze gedachten verrichten, die we met onze woorden begaan, die we met onze daden doen. En dat zijn er nogal wat. Zeker, dat zijn er nogal wat. Maar als Johannes het over de zonde heeft, dan graaft hij dieper. En dan komt hij bij de onderlaag. Dan komt hij bij de verdorven bron terecht, waaruit al die andere zonden, met gedachten, woorden en werken voortkomen. Als Johannes het over de zonde heeft, dan heeft hij het over de verdorvenheid. Over het gif dat in ons werkt. Over die onzalige fontein. Over datgene wat in de grond van de zaak niet minder is dan vijandschap tegen God. Omdat het zich aan de wet van God niet onderwerpt. Het kan dat trouwens ook niet. Dan heeft Johannes het over dat totaal ondeugdelijke en verwerpelijke bestaan van zondaren. Niet de verkeerde dingen alleen maar die we doen. En de verkeerde woorden die we zo vaak spreken. Maar dit bedoelt Johannes, dat er van de mens, van u en van mij en van wie dan ook niets, maar dan ook niets deugt. En omdat de wortel verdorven is, daarom is ook de vrucht verdorven. Zo is het toch met de mens? Zo zegt het woord van God het toch op allerlei plaatsen in het woord van God. En de Heere zegt dat niet van die of die. De Heere zegt dat niet van notoren zondaren alleen die hun leven verknoeid hebben en in de dienst van de zonde hebben weggegooid. Maar hij zegt het ook van allerlei fatsoenlijke mensen, zolang ze geen wedergeboren hart hebben. Het is overal hetzelfde, in de ganse wereld. Onder kerkvolken, onder heidenen, het is hetzelfde. Overal, want er is, ik zei het u al, niemand, maar dan ook niemand die God zoekt. En wat doet dit lam nu? Dit lam doet wat met de zonde. Dit lam draagt de zonde. En dit land draagt de zonde, die verdorvenheid dus, dat gif. Dit land draagt de zonde weg. Dat is, hij draagt ze uit het zicht, zodat de zonde er niet meer is. En dat is alweer een zinspeling op een bepaalde plechtigheid in Israëls eredienst en in de dingen die in die eredienst plaatsvonden. Want dat gebeurde ook elk jaar. Dat er een offerdier werd aangewezen, het was dan geen lam, maar het was een bok, die de zonde moest wegdragen. Herinnert u zich dat er in Leviticus 16 gesproken wordt over die twee dieren die op de grote verzoendag moesten worden aangewezen? Het eerste dier moest worden geslacht en met het bloed van dat dier moest de hoge priester het heilige der heiligen binnen om het te sprenkelen op het verzoendeksel. Maar dan kwam hij terug en daar stond die andere bok er nog, die leefde, die werd niet gedood. Maar er gebeurde ook wat mee. De hoge priester liep naar dat dier toe en legde zijn beide handen op de kop van dat dier. En hij droeg de zonde van Israël, van het hele volk, op dat beest over. En dan riep hij iemand uit de scharen en hij gaf hem opdracht om met die bok buiten het legerkamp te gaan, de woestijn in, een heel eind de woestijn in te lopen en daar dat beeld, dat beest met de zonde van het volk beladen, dat beest dat de zonde van het volk droeg, het beest moest hij wegsturen en alleen laten in de woestijn. En daar zou het vroeg of laat omkomen. De weggaande bok, zoals onze vertaling erover spreekt, de weggaande bok droeg de zonde van het volk weg. Uit het zicht. Zo ver mogelijk weg. En dat ziet Johannes dit lam gaan doen. En dan zegt Johannes, zie het lam Gods dat de zonde der wereld niet zal wegdragen, zinspelend op wat hij doen zal aan het kruis op Golgotha, maar hij zegt het onvoltooid tegenwoordige tijd. Hij is er al mee bezig. Hij is al dragende. De last ligt al op hem. En ik denk dat Johannes gedacht heeft aan de doop van Jezus, nog maar kort geleden. Toen hij zich eenmaakte met dat volk. En toen hij die gewilligheid betoonde om onder de last te buigen en de last te dragen. En de last zo lang te dragen totdat God hem van hem af zou nemen. En zo is Christus toen al bezig geweest en hij zal ermee doorgaan. Dat is geen werk van één dag geweest. In feite, in onze catechismus wijst ons die kant uit, dat hij de ganse tijd van zijn leven die last gedragen heeft. Maar hij is ermee bezig geweest. En het wordt niet gemakkelijker. De last wordt niet lichter. Die last wordt eigenlijk zwaarder en zwaarder. En we horen hem op zijn tocht naar en in de woestijn een keer zeggen, ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geprest totdat het volbracht zij. En we zien hem, als ik hem zo mag noemen, als die weggaande bok de woestijn ingaan. En hij komt in de angsten van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Zeer beangst en bedroefd en teleurgesteld, en daar ziet u de eenzaamheid door zich om hem heen sluiten. Zeer bedroefd en teleurgesteld, omdat zijn discipelen niet één uur met hem kunnen waken. De woestijn is ook de eenzaamheid. En nog eenzamer wordt het voor hem in die woestijn. Zijn discipelen vluchten van hem weg. Al mijn bekenden zijn verdwenen. En dan komt het moment van de allerzwaarste en allermoeilijkste offergang. Duisternis over de aarde. Buitenste duisternis in zijn ziel. Mijn God, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? De woestijn. Beladen met de zonde. Al verder. Al dieper. Moet hij gaan om de zonde weg te dragen. Denkt u daar toch alstublieft nooit gering over, gemeente. Lees die gedeelten uit het woord van God toch nooit zonder innerlijke ontroering. Want daar is de weergave van de prijs die betaald moest worden voor de verlossing van zondaren. Daar is de beschrijving van de onbeschrijfelijke zondaarsliefde. Niet alleen van de Vader, maar ook van de Zoon. Daar is het getuigenis dat ons vertelt, gij zijt duur gekocht. Zo is hij het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Ziet u wat Johannes doet? Hij predikt het evangelie van verzoening niet ten koste van het recht. Maar hij predikt het evangelie van verzoening door voldoening. Door aan het recht van God, aan de eisen van het recht van God, in elk opzicht te voldoen, is hij waarlijk het lam Gods dat de zonde heeft weggedragen. Ach, in een paar woorden, en u voelt wel, zegt Johannes, eigenlijk alles. Dit is het evangelie. En dit is het hoogtepunt van zijn arbeid. Wat heeft hij ernaar verlangd om dat te mogen zeggen? En wat is het voor hem een dag geweest toen hij zijn vinger uit mocht steken en hem mocht aanwijzen nadat hij, Christus, hemzelf het teken gegeven had. Wat heeft zijn ziel zich verheugd en verblijd dat hij dit mocht doen? We zouden geen woord overslaan, gemeente. Ook niet het woord wereld. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, dat brengt ons dan in verwarring, of niet? Dan is het dus toch mogelijk waar dat het met iedereen in de wereld weer in orde komt. Dan hoeven we niet meer zo de nadruk te leggen bij tijd en wijlen op het feit dat God ook nog een verkiezing heeft. En dat er uitverkorenen zijn. En dan moeten we op grond van een woord als dit de conclusie trekken dat allerlei bepalingen uit onze belijdenis bijvoorbeeld toch wel een beetje te veel beperkingen hebben aangebracht. De zonde der wereld draagt hij weg. Dus het komt met iedereen goed. Al verzoening, en zo al niet al verzoening, dan toch algemene verzoening, dan mag je toch eigenlijk wel tegen iedereen zeggen, de Heer Jezus is voor jou gestorven, geloof dat nou? Wel, als we dit eruit zouden afleiden, dan moeten we ook een andere conclusie trekken, namelijk dat Gods woord een onbetrouwbaar woord geworden is, want niet alleen maar een belijdenis geeft beperkingen aan, laat zien dat de dood van Christus niet voor de ganse wereld verlossing en vergeving gebracht heeft. Maar we vinden dat ook in het woord van God zelf immers. De Heer Jezus zegt dat hij als goede herder zijn leven voor zijn schapen stelt. Voor al zijn schapen. Ook voor het pasgeboren lammetje in zijn kudde. Maar wel alleen voor zijn schapen. En daar legt de Heer Jezus zelf die beperking. Hoe moeten we dat dan opvatten? De zonde der wereld. Ik denk aan zondag 15 van onze catechismus. Daar vind je eigenlijk zo'n soort uitdrukking ook. Dat Christus de toorn Gods tegen de zonde van de ganse wereld gedragen heeft. Betekent dat dat elk mens nu al van die toren verlost is? Nee. Nee, en dat wordt ook duidelijk uit een ander woord dat Johannes nog gebruikt, maar daarover straks. Nee, het betekent wel dat er in het offer van het lam genoeg is, genoeg kracht, dat er in het bloed van dat lam genoeg kracht ligt om iedereen te kunnen redden. We hoeven niet te zeggen en te denken dat iemand niet zalig kan worden. Er heeft genoeg bloed gevloeid. Als het daarop aankomt, er heeft genoeg bloed gevloeid. En dat ene bloed van dit lam is genoegzaam, al zou iedereen er een beroep op doen. En er is niemand die ooit bang hoeft te zijn dat hij tevergeefs een beroep doet op deze zaligmaker om hem te bidden en te smeken: Heere, wees u ook mijn borg. Er is niemand die dat doende bevreesd hoeft te zijn dat hij te horen zal krijgen: nee, want op u heb ik niet gerekend. Een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig maken. Er is genoeg ruimte in dat bloed van Christus voor elke zondaar om daarheen te vluchten en te bidden: Heere, pas het toe aan mijn hart. Laat het mij ook tot reiniging van mijn ongerechtigheid en vergeving van mijn zonde mogen dienen. Maar dan moeten mensen het wel willen hebben. Dan moeten mensen er wel ook om leren vragen. Anders gezegd, dan moet de mens wel op dat lam gaan zien. En daar begon Johannes mee. Zie het lam Gods. En dan moet u dat niet opvatten in de zin van Johannes heeft de mededeling te doen. En hij zegt, kijk mensen, daar, zoals wij dat wel eens zeggen, als we aan een ander proberen iets duidelijk te maken aan de hand van wat we zien. Kijk, een soort informatie die je geeft. Bepaalde inlichtingen die je verstrekt. En dan kan een ander ernaar kijken. En zegt, oh ja, nou. En dan gaat hij daarna weer gewoon door. Nee, het woord zien heeft bij Johannes een veel diepere betekenis. Het is maar niet alleen even de aandacht vragen, zodat de mensen zeggen, oh, nou zien we het. Maar het is een zien waartoe hij ze oproept in het geloof. Kijk, ik zei, en dat heb u begrepen, Johannes predikt het evangelie. En hij doet dat zonder enige restricties. Hij doet dat ruim. Hij doet dat wijd. Maar hij doet het met bevel van bekering en geloof. Hij doet het niet vrijblijvend. Hij doet het niet in de zin, nou heb ik het u gezegd en nou moet u het maar zien wat u ermee doet en of u het gelooft en of u het aanneemt of niet. Maar hij doet het met bevel van bekering en geloof. Zie! Hij roept ze erbij. Als het ware zou hij ze erbij willen trekken. Zodat ze zien wat hij ziet. En wat ziet hij dan? Oh, voor het natuurlijk oog niks bijzonders. Want Jezus heeft geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was een mens onder de mensen. Hij was gewoon een Jood. Zoals hij daar stond. Geen gedaante en geen heerlijkheid. Nee, voor het natuurlijke oog was er eigenlijk niet wat te zien. Maar daarom is een speciaal zien noodzakelijk. En dat speciale zien is het geloofszien. En wie zo ziet, die ziet dingen die een ander niet ziet. Johannes ziet het. Zijn oog is verlicht. Zijn hart is ervoor geopend. Ik kende hem niet. Hij kent hem nu wel. En hij zou zo graag willen dat die mensen, en met name toch ook die mensen van wie hij al eerder gehoord heeft, dat ze zich schuldig weten en dat ze vergeving nodig hebben. En bij wie de akker al geploegd is, hij zou zo graag willen, allemaal maar hen bijzonder, dat zij zouden zien wat hij ziet. Zien in het geloof. En dat is het vandaag nog, gemeente. Want dat evangelie van Johannes is vandaag nog hetzelfde evangelie. Gelukkig. En ik hoef geen enkele aarzeling te hebben. En ik hoef geen enkele neiging te onderdrukken. Ik mag dit evangelie in alle vrijmoedigheid en in alle ruimte vandaag gewoon doorgeven. Zoals Johannes het zei en zoals het onder de goedkeuring Gods lag, zo mag het vandaag ook nog gepredikt worden. En denkt u zich dan dat nog even in? Jezus stond daar in die open ruimte tussen het volk en tussen Johannes in. En de vinger van Johannes was op hem gericht. En hij zei het tot allen, tot allen. Zie, het Lam Gods. Hij staat niet zichtbaar in ons midden. Maar hij wandelt in het gewaad van de schrift onder ons, gemeente. En ik mag hem u vanmorgen aanwijzen. Als het Lam. Als het Lam dat u en ik nodig hebben, beseft u dat? Als het enige zoenmiddel voor onze zonde. Als de enige middelaar Gods en der mensen. Als de enige in wie we behoudenis kunnen vinden. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar dan wel zien. Mag ik u eens vragen, waar zijn uw zonden op dit ogenblik? U zegt, dat is ook een vraag. Ja, maar dat is wel een ingrijpende vraag. En dat is wel een hele noodzakelijke vraag, dat we ons daar rekenschap van geven. Waar is mijn zonde op dit ogenblik? Ligt die zonde altijd nog op uw eigen schouder? Op uw eigen geweten? Op uw eigen hart. Leeft u nog, leef jij nog altijd onverzoend met God? Leef je nog altijd in ongeloof? Gaat het je in je leven eigenlijk om geen andere dingen dan de dingen van hier beneden? De dingen van een goed leven? De dingen waar je je vreugde aan beleeft in dat horizontale vlak. Er komt een dag waarop je allemaal afrekening mee gaat maken. Wij allemaal, we zullen een dag van verantwoording gaan meemaken. En als je dan eens geen kennis hebt aan het Lam. Weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan moet ik terugvallen op de prediking die Johannes de Doper al eerder gebracht heeft. Want dat Lam van vanmorgen, dat heeft hij al eerder aangewezen als de wanner die met de wan in zijn hand komt en die koren en kaf gaat scheiden. En het kaf wordt met onuitblusselijk vuur verbrand. Waarom nou met onuitblusselijk vuur? Toen we daarover nadachten, toen heb ik het zo niet gezegd zoals ik het vanmorgen zeg. Waarom met onuitblusselijk vuur? Omdat dat het enige is wat onze zonden verdienen. Kijkt u maar naar het Lam. Toen het de zonde wegdroeg, kwam hij ook in het onuitblusselijk vuur van de gramschap Gods terecht. Wat gebeurt er met mensen die aan het Lam voorbij zijn gegaan, die niet hebben gezien in het waarachtige geloof? Hun zonden zullen hen brengen op de plaats waar het Lam al geweest is. In de woestijn, in de buitenste duisternis. Want daar hoort onze zonde thuis. Onze vijandschap tegen God. En daar hoort dus ook iedereen thuis die zijn zonde zelf heeft gedragen tot het einde toe. Beseft u wat u doet als u onder het aanbod van Gods genade leeft, als u horen mag, zie het Lam Gods. En als u niet ziet, ziet u wat u doet, als u aan deze grote zaligheid voorbij leeft en er geen acht op slaat. Wat zullen, denk daar eens over na, wat zullen dan straks de gevolgen zijn? Als we niets in deze door Johannes aangewezen zaligmaker zien, als we dat lam niet nodig hebben en zijn dierbaar bloed niet nodig hebben en zijn zondaarsliefde niet leren kennen, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan is er geen ander middel om aan de welverdiende straf te ontgaan. Ze konden in Egypte niet door lakens voor de ramen te hangen of door, ik weet niet wat, een heining, een schutting om hun huis te bouwen, veilig zijn. Ze konden alleen maar veilig zijn en de verderfengel bleef alleen maar buiten. Niet door een grote schutting en niet door wat anders, maar als hij het bloed zag. Anders niet. Dat is het enige. Dat is vandaag nog het enige. Maar dan het bloed van dit lam. Is het lam u noodzakelijk geworden? Zijn uw ogen ervoor open gegaan? Hebt u iets in het woord van God verstaan? Dat ons veroordeelt. Dat ons onder de zonde besluit. Is de nood van uw ziel u al eens opgebonden geweest? Hebt u begeerte gekregen om te mogen weten of er nog een middel is om aan de straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Hebt u zo oog gekregen? En gaat er wat leven in uw hart als het evangelie verkondigd wordt en als u Johannes hoort prediken en zeggen, zie het Lam Gods? Maar dan zit er voor uw gevoel wat tussen. Dan zou u het wel willen. En dan zie je ook wel dat het nodig is. En dan is er ook wel een begeerte in uw hart om hem te mogen kennen. En u verzucht het mogelijk ook wel eens een ogenblik. Ach, dat ik hem ken. Heere, open mijn ogen toch. Ik ben er zo blind voor. Er zit wat tussen. U ziet hem. En u ziet hem eigenlijk niet. En u kunt er maar niet toe komen. Om echt te zien. In het geloof. Om hem in dat geloof ook met de ogen als het ware naar u toe te trekken. En met de armen te omhelzen. Wat zit er tussen? Waarom gaat dat niet? Hebt u misschien nog een ander lammetje? Hebt u misschien ergens toch nog iets anders waar u op vertrouwt? Uw godsdienst. Uw goede werken, uw bekering, uw ernst, uw hartelijke gebeden, uw verzuchtingen. Dat zijn andere lammeren dan het lam. En die kunnen ook wel goed lijken. Die kunnen zelfs wel volmaakt lijken in onze gedachten. Oh nee, die gedachten werpen we eigenlijk ook gelijk weer weg, want onze gebeden zijn ook onvolkomen en onze goed. Maar toch, dat arglistige hart van ons, dat kan het toch niet laten, lange tijd, om ook op dergelijke dingen te vertrouwen. Je hebt ze van God gekregen. Als iemand waarachtig bekeerd is, dan heeft hij dat van God gekregen. Als iemand waarachtig hongerig en dorstig is naar de gerechtigheid, is dat een geschenk van de hemel. Maar het is de zaligmaker niet. Nee, het is de zaligmaker niet. En als je er nou toch heimelijk een zaligmaker van wacht, dan blijft de echte zaligmaker op een afstand. Zien. U zegt, maar dan is zien niet zo makkelijk. Nee, dat is ook niet zo makkelijk. Oppervlakkig kijken. Ja, maar echt zien. Weet u wie dat deden? Zien. In het Oude Testament lees je de geschiedenis van de koperen slang. En van die Israëlieten die door de slangen gebeten waren. En een slangenbeet is de voorbode van de dood. Zo'n slangenbeet bracht het gif, het dodelijk gif in de aderen. En veroorzaakte koorts en veroorzaakte ziekte en veroorzaakt straks de dood. En ze moesten sterven, dodelijk gewond als ze waren. En dan klinkt de roep door het leger. En eigenlijk die slang, Mozes heeft hem op Gods bevel mogen oprichten. En eigenlijk die op die slang ziet, als hij gebeten is. En al is hij dan gebeten, die zal leven. En dan moet zo'n dodelijk gewonde, dan moet zo'n door de dood bedreigd mensenkind, die beseft dat hij nergens anders baat zal vinden, misschien wel met gebroken ogen bijna, zien op Gods redmiddel. Ik bedoel maar, je moet zoveel uit handen verliezen, wil je echt zien. En je moet zoveel van je eigen lammetjes prijsgeven, willen we echt zien. Gelovig zien en hem omhelzen. Maar dan is er ook leven in een blik. Spurgeon is niet moe geworden met dat iedere keer te benadrukken. Er is life in a look. Leven in een blik op het Lam Gods. Wie zo mag zien, die ervaart net als wat die Israëlieten ervoeren. Er komt leven in hun weg, stervend en aan de dood vervallen bestaan. De Heere, in zijn onbegrijpelijke genade, raapt zo'n ten dode gedoemde zondaar op. En hij verlost hem door dat lam. Amen. Psalm 30, het tweede vers. Samen danken. Heren, wat past het ons om uw naam te danken? Al zouden we nou niet meer weten uit de Bijbel dan dit. Al was ons niet veel meer geopenbaard dan datgene wat Johannes mocht prediken daar op die bepaalde dag. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan hadden we het evangelie daarin toch eigenlijk al helemaal compleet. Maar het heeft u behaagd om nog veel meer te zeggen, zodat we ook kunnen begrijpen wat Johannes bedoelt met het lam, zodat we kunnen begrijpen wat Johannes bedoelt met het wegdragen, en wat het lam gekost heeft om dat allemaal te volbrengen, zodat we kunnen begrijpen wat Johannes bedoelt als hij de mensen oproept om op dat lam te zien. O God, heilig uw woord aan ons hart. Laat het niet te vergeefs gepreekt zijn. De weg is ons gewezen, Heere. De enige weg, het middel is ons aangewezen, het enige middel. Laten we niet op een andere manier proberen. Laten we met uw lam tevreden zijn. En laten we in uw lam alles vinden voor tijd en eeuwigheid. En wilt gij dan zo uw woord, zoals het vandaag tot ons mocht komen, nog heiligen aan ons hart. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het tweede vers, looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.